Goed, ik wil graag beginnen met gebed. Ja, Heer Jezus, dank u wel voor dat wat we mochten zingen, dat u regeert. Heer, dat uw troon voor eeuwig staat. Heer, en dat wij ook u vandaag mogen ontmoeten. Heer, dat u bent gekomen naar deze aarde om leven te geven, om licht te brengen in deze duisternis. Heer, en wij verlangen er vandaag naar om u beter te leren kennen. Heer, want uw woord zegt, u te kennen, dat is het eeuwige leven. Als wij u niet kennen, dan is er geen leven in ons. Maar als wij u kennen, dan is dat hetzelfde als leven hebben. En dat leven stopt nooit weer. Heer, wij willen u daarvoor danken. En wij verlangen daarnaar iets te leren van wie u bent. En daarom bidden we, Heilige Geest, kom. Kom en blaas op ons, blaas op uw woord, zodat het levend wordt. Blaas in ons hart, zodat het een, als het ware een goede aarde is waar het zaad van het evangelie in kan vallen en op kan groeien als een plantje en vrucht kan dragen. Ja, Heer, wij willen ons hart openzetten voor u en wij willen leren wat u vandaag tot ons wil zeggen. In Jezus' naam. Amen. Ik wil vandaag met u lezen Efeze 2. En ik doe dat een beetje op een andere manier. Vooral een andere volgorde. Want in Efeze 2 staan eigenlijk twee stukjes waarin de schrijver, dat is Paulus, waarin Paulus in twee stukjes legt hij uit hoe het was met ons voor we Jezus kenden. En er zijn ook twee stukjes waarin beschreven wordt hoe het met ons is nadat we Jezus hebben leren kennen. En dit keer, vandaag, gooi ik die twee stukjes even bij elkaar. Dus twee stukjes waar het over gaat, dat hoe het was met ons voor we Jezus kenden, die doe ik bij elkaar. En die twee stukjes met hoe het is nadat je God hebt leren kennen, doe ik ook even bij elkaar. Yes. Oké, Efeze 2 vers 11 beginnen we mee. Heel kort stukje maar. Het goed is, dan heb ik een slide. Ja. Vandaag lees ik het even voor uit de Basisbijbel. De Basisbijbel is een heel toegankelijke vertaling. Heel begrijpelijk, makkelijk begrijpbaar in het Nederlands. En soms komt het dan net even wat scherper binnen, heb ik gemerkt. Dus vandaar deze keus. Efeze 2, vers 11. Bedenk dat jullie vroeger niet bij Gods volk hoorden. Bedenk. Misschien dat je denkt van, best wel een gekke opdracht eigenlijk. Bedenk hoe het was toen je niet bij God hoorde. Je zou zeggen van, nou, denk maar vooral aan hoe het is nu je wel bij God hoort. Maar nee, Paulus die roept ons op om te bedenken hoe het was toen we niet bij God hoorden. En daar gaan we dus ook wat meer over lezen. Maar waarom zou Paulus dat nou zeggen? Bedenk hoe het was voor je bij God was. Dat is helemaal niet zo positief vaak, toch? Misschien was je wel verslaafd of was je, nou ja, noem maar op, was je ellendig. Waarom zou je daaraan terug willen denken? Nou, ik denk er zijn twee redenen te verzinnen. Tenminste, ik kon er twee verzinnen. Misschien zijn er veel meer. Maar de eerste is, als je bedenkt hoe je was, dan wil je nooit meer terug. Soms ga je misschien door een geestelijke moeilijke tijd. Je merkt niet zoveel van God of je hebt het gewoon zelf zwaar. En dan heb je soms zoiets misschien van, waarom doe ik dit eigenlijk? Waarom ga ik naar de kerk? Waarom lees ik mijn Bijbel? Zal ik ermee stoppen? Nou, dan is het heel slim om te gaan bedenken. Hoe was het ook alweer toen ik God niet kende? Ja, en dan wil je nooit meer terug, hè? Nog, want we hebben ook dat liedje gezongen. Zullen we het nog een keer proberen? Als ik mij herinner wat hij deed voor mij, dan keer ik niet meer terug. Halleluja. Als ik mij herinner wat hij deed voor mij, dan keer ik niet meer terug. Oké, ik merk dat ik in de eerste dienst heleboel mensen had die meezongen. Zegt iets over mijn leeftijd waarschijnlijk. De eerste dienst is namelijk van 50 plus. Ben ik nog net niet, maar scheelt niet zoveel meer. Dus ik zie nou dat wij... Sorry? In de geest al wel, ja precies. Nou, God is oneindig oud, dus zo erg kan het niet zijn. Maar goed, in ieder geval, in de eerste dienst kennen heel veel mensen dat liedje en blijkbaar niet zoveel. Of jullie durven niet, dat kan ook nog. Hè? Je kent het gewoon niet, ja oké, ja, dan houdt het op. Maar in ieder geval, dat liedje zegt, als ik mij herinner wat hij deed voor mij, dan keer ik nooit meer terug. Dus als ik me terug bedenk van hoe ik was zonder God en wat hij voor mij deed, dan wil ik nooit meer terug. Dus dat is één reden om te bedenken hoe het vroeger was. En het tweede is, wat ik zelf tenminste kon verzinnen, is zodat we ons niet verheffen. Het kan zijn dat je al een tijdje met God wandelt en op een gegeven moment ja, niet meer zo erg bij nadenkt van oh ja, hoe je ook alweer was. En gewoon je eigen dingetje doet. En dat je eigenlijk een beetje loskomt van God of of je zelf denkt dat je het zelf allemaal wel kan. En dan is het ook goed om weer te bedenken, hoe was ik ook weer zonder God? Zodat je zelf nederig blijft. In ieder geval, hoe het ook zij, de opdracht is duidelijk. Bedenk dat jullie vroeger niet bij Gods volk hoorden. Of je het nou eens bent met mij of niet, die twee punten, het is in ieder geval een opdracht. Bedenk hoe je vroeger was. Dus laten we dat maar gaan doen dan. En we gaan eerst naar Efeze 2, vers 1 tot 3. En daar staat namelijk het eerste stukje waarin Paulus de status beschrijft eigenlijk van een mens zonder God. Het hakt er direct al in. Het allereerste zinnetje is al behoorlijk. Efeze 2, vers 1 tot 3. Vroeger waren jullie geestelijk dood. En hij zit hier tegen christenen, een christelijke gemeente. Vroeger waren jullie geestelijk dood. Dat kwam door jullie ongehoorzaamheid aan God. En door de slechte dingen die jullie deden. Want jullie leefden op de manier waarop de ongelovige mensen nu eenmaal leven. Zij laten zich leiden door de duivel, de leider van de onzichtbare machten. Hij is de geest die werkt in de mensen die God niet gehoorzamen. Vroeger hebben wij allemaal zo geleefd. We deden allemaal wat we zelf wilden. Daarom verdienden we Gods straf, net als alle andere mensen. We deden allemaal wat we zelf wilden. Dat is eigenlijk hoe Paulus het zegt. Hè? Als je zonder God bent, doe je allemaal wat je zelf wilt. Wat interessant is, veel mensen denken dat ze doen wat ze zelf willen, maar ondertussen zijn ze stiekem aan het doen wat de duivel wil. Hoe kan dat nou, zou je zeggen? Nou, de duivel wordt in de Bijbel wel de wereldbeheerser van dit tijdperk genoemd. Het is nogal een mond vol. Maar de wereldbeheerser van dit tijdperk betekent, de duivel heeft eigenlijk op de aarde niet alle macht, maar wel macht. Over de mensen die niet bij God horen, heeft hij macht. En hij beïnvloedt ons denken, hij beïnvloedt hoe wij zijn. Als je niet bij God hoort, ben je dus eigenlijk een slaaf van de duivel. Mensen denken vaak, oh, als ik doe zelf wat ik zelf wil en dus ben ik vrij. Maar feitelijk ben je juist gevangen. Meer gevangen dan je zelf doorhebt. Je doet namelijk wat de duivel eigenlijk alle mensen in verleidt. Om mensen slechte dingen te laten doen. Heel vaak hoor je mensen vaak tegenwoordig zeggen, ik doe alles wat ik leuk en lekker vind. Als het maar goed voelt. Nou, wat leidt jou eigenlijk dan? Nou, jouw gevoel. Jouw begeerte eigenlijk. Dan ben je niet vrij. Ze denken misschien dat ze vrij zijn, maar dat is niet zo. Want weet je, de duivel misleidt ons. Hij is heel sluw. We zien het al in het paradijs, hoe sluw hij te werk ging. Hij weet de waarheid net een beetje te verdraaien, zodat het allemaal prachtig klinkt. Maar ondertussen bedondert hij de zaken, zeg maar. En ons. Dus hier zegt Paulus het ook, hè, wij zijn eigenlijk, zij laten zich leiden door de duivel. Als je God niet volgt, dan ben je, of je het nou bewust bent of niet, een slaaf van de duivel en een slaaf van je eigen begeerte. Dat is nogal wat, hè? Vind je niet? Dat klinkt best wel heftig, vind ik. In Efeze 2 vers 3 in de herziene statenvertaling, dat is de volgende slide. Ja, dankjewel Jorrit. Daar staat het als volgt, het is dus eenzelfde stukje, tenminste het laatste vers, maar dan een andere vertaling. Daar staat het een beetje in wat bloemiger taal. Wij allen verkeerden voorheen onder hem, daar wordt mee de duivel mee bedoeld, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. Nou, weet je, wat is dit nou weer voor taal? Begeerten van ons vlees, heeft hij het hier over hamburgers of zo? Of wil hij ons vegetariër maken? Nee, daar gaat het niet over. Ik zal even kort uitleggen wat met vlees bedoeld wordt. In de Bijbelse taal wordt vlees heel vaak gebruikt. Nou, het kan in het Grieks verschillende dingen betekenen. Eén, gewoon ja, vlees wat je op je bord hebt, zeg maar. Hè. Dus gewoon, als ik dit vastpak, dan is dat vlees. Maar het kan ook figuurlijk bedoeld worden. En dan wordt eigenlijk bedoeld de mens zonder God. Ja, de mens zonder God, dat wordt in de Bijbel vlees. Wordt vaak met vlees aangeduid. Nou, wat is die mens zonder God? Nou, de Bijbel is daar eigenlijk best wel hard in. Is demonisch van aard. Een mens zonder God is demonisch van aard. Ik vind dat best wel hard klinken, maar het is wel zo. Een voorbeeldje te geven, misschien kun je de situatie herinneren dat Petrus, of Jezus die zegt tegen zijn discipelen, let op, ik ga over een poosje ga ik lijden en dan zal ik sterven. Zijn discipelen hebben zoiets van, wat? Jezus sterven, maar hij moet de grote koning worden, wat is dit? Dus Petrus neemt Jezus apart en die gaat hem bestraffen. Dat is misschien sowieso al niet zo'n heel goed idee om Jezus te gaan bestraffen, maar goed. Hij vat de moed op om dat te gaan doen. En hij zegt tegen Jezus, God zal dit verhoeden. U zult niet sterven. Klinkt natuurlijk best wel goed, toch? Vind je niet? Klinkt best wel als geloof. Hij zegt, nee, dat gaat niet gebeuren. God zal u behoeden. En weet iemand wat Jezus tegen Petrus zegt?
Ga achter mij, Satan.
Ga achter mij, Satan. Ander woord voor duivel. Ga achter mij, Satan. Terwijl het een mens is die dat tegen hem zegt, toch? Het is toch Petrus die dat zegt? Maar Jezus zegt, ga achter mij, Satan. En weet iemand ook wat erachter staat? Want je bent bedacht op de dingen van... Weet iemand dat ook? Want je bent bedacht op de dingen van de mensen. Dus hij zegt tegen Petrus, ga achter mij, Satan. Want je bent bedacht op de dingen van de mensen. In het Engels staat, your mind full of the things of man. Your mind is full of the things of man. Dus je gedachten zijn vol van de dingen van de mens. Dus snap je hoe apart het eigenlijk is? Hij zegt eigenlijk van, ga achter mij, Satan, want je gedachten zijn alleen maar menselijk. Nou, dan hebben we het eigenlijk puur over wat we hier vlees noemen. Helemaal zonder God zijn onze gedachten eigenlijk demonisch, zijn verbonden met de duivel. Of we er aan bewust zijn of niet, dat is zo. Verschrikkelijk, toch? Ik hoop dat u het verschrikkelijk vindt, want dat is het. Als we het niet bij God horen, dan zijn we onder demonische macht. Zonder dat we het doorhebben, we worden allemaal bedrogen eigenlijk. Yes. En je ziet dan ook dat als mensen zonder God zijn, en we laten in ons land laten veel mensen steeds meer Gods normen en waarden los, dan zie je waar het naartoe gaat. Het wordt steeds gekker. Alles wat goed voelt, gaan we doen. Nou, het wordt een zootje. Ik heb hier opgeschreven, een mens met zichzelf als kompas verdwaalt in een duivels moeras. Een mens met zichzelf als kompas verdwaalt in een duivels moeras. We hebben een kompas nodig dat buiten onszelf staat. We kunnen onze eigen wetten niet maken. Dat loopt hopeloos spaak. In Romeinen 8 staat het zo, hoef niet op te zoeken, dat het vlees, het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Dat klinkt ook weer een beetje bloemig misschien. Maar het bedenken van het vlees, oftewel het natuurlijke denken zonder God, is vijandschap tegen God. Mensen verzetten zich vaak tegen God. Ze willen niet onder hem horen. Bij hem horen. Ze willen niet naar hem luisteren. Nou heeft dat misschien verschillende redenen. Ik denk één reden is, wij willen heel graag onafhankelijk zijn. Een andere reden kan zijn dat veel mensen een verkeerd beeld van God hebben. Veel mensen denken dat God een of andere dictator is, die zit boven in de hemel. En die wil dat iedereen naar hem luistert en anders zal hij zo even mores leren. Nou, dat is heel typisch de gedachte die van de duivel komt. In Openbaring lees je dat de duivel heel vaak, staat er heel vaak dat hij God lastert. God lastert betekent dat je kwaad spreekt over iemand wat niet klopt. En de duivel, we hebben net gezien, dat de duivel eigenlijk de beheerser is van het denken, ook van deze wereld. Dus een van de gedachten die in de wereld heerst is, God is slecht. Hij wil alleen maar dat we zijn regeltjes houden en anders kan je op je kop. En dat is een lastering, dat is niet waar. God is goed in alles wat hij doet. En vandaar, dat is misschien een van de redenen dat mensen zich verzetten tegen God. Ze hebben het idee dat hij een dictator is. Nou weet je, nou heeft God absoluut de macht om alles, deze hele wereld, in 1 seconde aan zichzelf te onderwerpen. Hij heeft zoveel macht, dat kunnen we ons niet eens voorstellen hoeveel macht. Hij spreekt en het is er. Nou, wie kan spreken en het bestaat? Niemand toch? Hij heeft zoveel macht dat hij ons makkelijk militair allemaal zou kunnen onderwerpen. Maar toch doet hij dat niet. Waarom niet? God wil dat wij hem dienen om wie hij is. Omdat hij goed is. Hij wil eigenlijk dat wij hem volgen omdat hij goed is, vrijwillig. En daarom gaat hij niet alles met geweld onderdrukken. Hij is ook daar veel te goed voor trouwens. Yes, waar zijn we? Oh, hier. Ja, God is goed. En ik vind het altijd heel bijzonder als je in... Jullie kennen misschien het boek Ezra wel. Dan wordt na een hele lange periode... Israël heeft gezondigd en dan worden ze verbannen uit het land. En na heel veel jaren komen ze weer terug. En dan zegt Ezra, die stelt de lofprijs weer in. Wat zegt hij? Jullie moeten God loven zoals David het bevolen heeft. Nou, David was honderden jaren daarvoor. En wat zegt hij dan? Jullie moeten God zo loven. Loof de Heer, want hij is goed. En zijn erbarmen is tot een eeuwigheid. Nou, ik weet niet of jullie het leven van David kennen, maar die had een ontzaglijk moeilijk leven. Die maakte zoveel ellende mee. En toch was blijkbaar zijn conclusie, God is goed en zijn erbarmen is tot een eeuwigheid. Dat is eigenlijk, iemand heeft wel eens gezegd, dat is de cornerstone of theology. De hoeksteen van theologie, God is goed in alles wat hij doet. Dat vond ik eigenlijk wel heel mooi. Je kunt natuurlijk misschien allerlei dingen noemen dat de hoeksteen van theologie is, maar ik vond het wel heel mooi. Ik denk dat het heel basaal is, God is goed in alles wat hij doet. En dat is ook de reden dat we hem willen dienen. Oké, nou. Dan gaan we naar Efeze 2, vers 11 en 12. En daar staat nog een stukje eigenlijk van onze situatie voordat we Jezus hebben leren kennen. En dat gaat over een beetje een ander punt eigenlijk. Efeze 2, vers 11 en 12. Bedenk dat jullie vroeger niet bij Gods volk hoorden. Want jullie waren niet, zoals de Joden, besneden. Jullie werden onbesneden genoemd door de mensen die wel besneden waren. Besnijdenis is een teken dat mensen in het lichaam aanbrachten. Het bewees dat ze bij God hoorden. Jullie hoorden niet bij God. Daardoor hadden jullie Christus niet. Ook hadden jullie niet de rechten die het volk Israël had, want jullie hoorden niet bij zijn volk. En de verbonden van Gods beloften waren niet voor jullie. Jullie hadden dus geen hoop en geen God in deze wereld. Zo waren jullie vroeger ver weg van God. Nou, hier wordt de naam besneden en onbesneden genoemd. Je moet misschien even een beetje achtergrond geven. Efeze was een gemeente, hè, een kerk zeg maar, die bestond niet, uit niet-Joden. Dus die mensen waren niet besneden. Nou, jullie weten misschien wel, ook vandaag de dag worden Joden nog steeds besneden. Ja, dan wordt de voorhuid van de jongetjes wordt weggesneden. Het lijkt mij niet echt prettig om te ondergaan. Maar dat wordt gedaan. En waar is dat voor? Nou, dat is een teken dat je eigenlijk bij het verbond van God hoort. Ja, dat verbond gaan we het zo meteen nog even over hebben. Maar dat was een teken dus dat je bij het volk van God hoort. Als je niet besneden was, dan mocht je bijvoorbeeld niet in de tempel komen. Ja, want dan hoorde je niet bij het verbond. Dus dat was een teken dat je bij het volk Israël hoorde. Nou, dan staat hier ook dat die heidense, dat is niet-Joodse, onbesneden mensen, dat zijn eigenlijk die Efeziërs, dat waren geen Joden, maar dat waren niet-Joden. En hij zegt eigenlijk, Paulus zegt eigenlijk tegen hun, ja, voordat je Jezus kende, hoorde je niet bij het volk van God. Want je was niet besneden en je hoorde niet bij Israël. Dan zou je zeggen, wat maakt dat dan uit? Nou, Israël had allerlei voorrechten. Dan staat hier ook, jullie hadden niet de rechten die het volk Israël had, want je hoorde niet bij zijn volk. En de verbonden van Gods beloften waren niet voor jullie. Het is nogal een mond vol, de verbonden van Gods beloften. Nou, ook vandaag de dag kennen we natuurlijk nog wel een verbond. Een verbond is eigenlijk een overeenkomst. Bijvoorbeeld twee landen kunnen een verbond sluiten. Bijvoorbeeld, als iemand jou aanvalt, dan help ik je mee. Verdedigingsverbond bijvoorbeeld, kan. Nou, bij een verbond zijn altijd voorwaarden en afspraken. Dus je zegt van, ik doe dat wel, maar alleen als jij mij ook helpt, bijvoorbeeld. Dat is dan de voorwaarde. Dus je hebt bij een verbond voorwaarden en afspraken of beloften. Nou, daar gaan we eens naar kijken wat dat dan was. Er wordt hier gesproken over de verbonden van de beloften. Laten we eens kijken wat God dan in Israël beloofd heeft. Wat hield dat verbond in? Nou, dan moeten we terug naar het begin van de Bijbel. Dat is voor Jezus er was. Dan gaan we kijken naar wat God tegen het volk Israël zegt. Er zijn allerlei plekken te vinden, maar ik haal er eventjes twee uit. We lezen dat in Exodus, wat was het ook weer, 23, vers 25 tot 27. Dit zegt God tegen het volk Israël. Dien en aanbid mij, jullie Heer en God. Dat is de voorwaarde. Klinkt vrij simpel, één zinnetje, goed te doen. Dien en aanbid mij, jullie Heer en God. En dan? Nou, dan komt de belofte. Dan zal ik jullie brood en jullie water zegenen. En ik zal ervoor zorgen dat niemand van jullie ziek wordt. Wauw, dat wil ik wel meemaken. Er zullen geen kinderen dood worden geboren. En er zullen geen vrouwen zijn die geen kinderen kunnen krijgen. En jullie zullen allemaal lang leven. Ik zal ervoor zorgen dat de volken bang voor jullie zullen zijn. Elk volk waar jullie mee te maken krijgen zal in paniek raken. Ik zal ervoor zorgen dat al jullie vijanden voor jullie zullen vluchten. Klinkt als een goed verbond, toch? Dien en aanbid mij en dan gaat alles, al het andere voorspoedig. Maar klinkt als een goede deal, zou je zeggen. En dat is het ook. Dit is een van de grote zegeningen voor het volk Israël. Maar er is nog meer en ik denk dat dat eigenlijk nog een steekje dieper gaat. En dat lezen we in Exodus 33, vers 14 tot 16. En we vallen hier eigenlijk, dus dat is een paar hoofdstukken verder, 10 hoofdstukken verder. We vallen hier eigenlijk een beetje midden in een conversatie. God spreekt met Mozes. Dus dan klinkt het misschien een beetje raar dat we ineens invallen. Maar de tijd laat niet toe dat we alles lezen. Toen zei God, want het staat bij een hoofdletter, dus dan gaat het over God. Toen zei God, tegen Mozes dus, Moet ik zelf meegaan om je gerust te stellen? En Mozes antwoordt aan God, als u niet zelf met ons meegaat, laat ons dan niet van hier verder trekken. Want hoe kunnen we weten dat u goed en vriendelijk voor mij en voor het volk wilt zijn, als u niet zelf met ons meegaat? Want toch juist doordat u bij ons bent, zijn wij anders dan de andere volken op de aarde. Wij zijn immers uw eigen volk. Dit is denk ik wat Israël apart zette van alle andere volken. God had aan Israël beloofd, en ook de voorvader van Israël, Abraham, ik zal je zegenen. En een van die zegeningen is, God was met hen. Zo tastbaar zou je zeggen zelfs, dat ze het konden zien. Het volk Israël toen het door de woestijn trok, konden ze gewoon die wolk zien. En 's nachts was dat een vuurkolom. Dus ze konden gewoon zien waar God was. Heel bijzonder lijkt me dat. En nog gingen ze zondigen, denk je dan. Sommige mensen denken wel, als ik God maar kon zien. Nou ja, dat is al gebeurd. You've seen that. It didn't work. Sorry. Helaas. Maar goed, daar komen we zo nog even op. Dus God was heel bijzonder aanwezig bij dit volk. Anders dan bij andere volken. En ik denk, dus even een zijspoortje misschien, maar de kerk hoort ook zo te zijn. Wij zouden bekend moeten zijn als de mensen waar God aanwezig is. Natuurlijk is het belangrijk dat wij goede moraal hebben, dat wij discipline hebben enzovoorts. Maar dat zou niet het meest belangrijke moeten zijn. Het zou moeten opvallen, hey, die mensen hebben iets wat misschien andere mensen niet zo goed kunnen duiden. Maar dat er iets van God bij ons dragen, onder ons is. Dat zou datgene moeten zijn wat ons apart zet. Goed, maar in ieder geval, dit was ook de zegen dus van Israël. Nou, dus, dan moet je je voorstellen, je had dus de onbesneden, de niet-Joden. Nou, die hadden door de zonde die in de wereld was helemaal weinig contact met God, helemaal niet misschien. Maar Israël had een bijzonder bevoorrechte positie. Ze hadden dus het verbond met God gekregen en zij mochten wel dicht bij God zijn. Nou zou je zeggen, die voorwaarde is niet zo moeilijk, hè? Dien en aanbid mij. Maar als je een beetje thuis bent in de Bijbel, weet je dat niet heel goed lukte eigenlijk. Israël zondigde en telkens weer gingen ze andere goden dienen. Dat was nou eigenlijk juist het enige, niet het enige, maar wel het belangrijkste wat ze niet mochten doen, is andere goden dienen. En toch deden ze het keer op keer wel. En daardoor kwam er scheiding tussen God en Israël. Dat is heel triest, natuurlijk, dat het enige volk dat wel contact had met God, dat het daar verbroken werd. En dat lezen we onder andere in Exodus 33, vers 5. Dus nog maar kort nadat het verbond gesloten is, eigenlijk volgens mij een dikke maand daarna of zo, gaat het al helemaal mis. Het volk Israël maakt een eigen afgod, een gouden beeld, en daar gaan ze voor buigen. Ze denken dat dat hun God is. En dan zegt God het volgende tegen het volk Israël. Jullie zijn een koppig en ongehoorzaam volk. Als ik op maar één moment bij jullie zou zijn, zou ik jullie vernietigen. Dat klinkt best wel heftig, toch? Vind ik. Nou, dat klinkt dan ook misschien alsof God nogal een kwaaie rakker is. Je doet iets fout en je kop gaat eraf ongeveer. Klinkt best wel heftig, vind je niet? Je doet iets verkeerd en je wordt direct omgebracht. Maar goed, ik denk dat je dit misschien ook een beetje moet zien als een vuur. De Bijbel zegt ook, God is een verterend vuur. Nou, Aaron, wat gebeurt er als ik een stuk hout in het vuur doe? Dat verbrandt het natuurlijk. Ja, logisch. Dat weten we allemaal. Is dat vuur dan slecht? Het is meer gewoon, ja, het gebeurt gewoon of zo. Dat is een karaktereigenschap van vuur, ja toch? En nou Emily, als ik nou goud in het vuur doe, wat gebeurt er dan? Dan smelt het, ja. En als ik dan weer laat stollen, is het gewoon weer goud, hè? Dus dat goud gaat niet stuk in het vuur. Sterker nog, het wordt er eigenlijk mooier van. Het wordt gezuiverd door dat vuur. Dus datzelfde vuur doet met hout heel iets anders dan met goud. Ja toch? Nou, zo is God ook. Als iets onheiligs bij hem in de buurt komt, bijvoorbeeld in dat voorbeeld even hout, dan wordt het verteerd. Niet omdat dat vuur slecht is, maar omdat het gewoon iets wat onheilig is in de buurt van het vuur gewoon verbrandt. Maar iets wat heilig is, wordt juist nog heiliger. Wordt alleen maar mooier van dat vuur. Ik denk dat God zo, dat je het zo moet zien. Dus God zegt eigenlijk van, ja, als ik maar één moment in jullie buurt zou zijn, zou ik jullie vernietigen. Dat komt, God is heilig en het volk was onheilig. En daarom, uit genade eigenlijk, trekt God zich terug. Want als hij dat niet zou doen, zou het hele volk omgekomen zijn. Maar het is natuurlijk wel heel triest als je over nadenkt. Hè? De schepper, die één volk had uitgekozen om daarbij te wonen, dat mislukt omdat de zonde er is. En toen was er geen enkel volk meer waar God bij woonde. En dat vat Paulus dan als volgt samen, vers 3. Hebben we ook al gelezen, maar lezen nog een keer. Wij allen verkeerden voorheen onder hem, de duivel, in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. Hier staat wij allen. Nou, Paulus was een Jood. Hij schrijft dit aan onbesneden, maar hij is zelf besneden. Hij zegt, en wij waren eigenlijk hetzelfde schuitje. Ondanks dat God dat verbond had, mislukte het daar ook. Hoe kwam dat? Nou, wat was eigenlijk dat de mens het uit zijn eigen kracht die wet van God moest volbrengen. Die mens moest zelf zo heilig worden dat hij bij God kon wonen. En dat lukt niemand. Zonder de geest van God in ons gaat je dat nooit lukken. En dan krijg je eigenlijk een religie zonder Jezus. Maar we weten, er zijn allerlei religies en er zijn ook religieuze mensen in allerlei kerken die eigenlijk diep van binnen Jezus niet kennen. En wat krijg je dan? Dan krijg je hypocrisie. Die mensen denken van, ik hou de wet. Ik weet wat in de Bijbel staat. Ik ben slimmer dan het gepeupel onder mij. En dan krijg je eigenlijk een soort arrogantie. Mensen denken omdat ze zoveel weten van de Bijbel, dat ze een hogere positie hebben. Dat is natuurlijk dikke flauwekul. Maar dat ga je zelf geloven. Of stel dat jij allerlei wetjes houdt. Bijvoorbeeld, ik eet geen varkensvlees. Nou, dat is misschien helemaal niet zo slecht. Het gaat niet om die regels slecht zijn. Ik doe dit en ik doe dat en ik doe zus en ik zo. En ik werk niet op zondag, wat op zich een prima regel is. Maar als jij gaat denken, al die regeltjes, dat maakt mij een beter mens. Dan ga je natuurlijk verheven voelen. Dat kan niet anders. Nou, als je trots bent, de Bijbel zegt eigenlijk, als je het goed leest, is dat de ergste zonde. Trots scheidt ons van God. Dan zet de deur open voor allerlei kwaad. De grootste tegenstanders van Jezus waren superreligieuze mensen. Wist je dat? Het waren de mensen die de Bijbel uit hun hoofd kennen, van voor tot achter, van links naar rechts, waren de grootste tegenstanders van Jezus. Religie zonder Jezus is een groot kwaad. Ik weet nog dat mijn moeder vertelde dat mijn opa tegen zijn kinderen vroeger zei, ik hoop jullie allemaal te verpesten voor de godsdienst. Dat was mijn opa voorganger, dus dat is misschien best wel een beetje een rare uitspraak. Maar hij bedoelde daarmee, ik hoop dat jullie die religie voor eens en voor altijd kwijtraken. He, dus het denken dat je met wetjes en regeltjes beter bent dan de rest. Ik hoop dat ik jullie daarvoor kan verpesten. Dat bedoelde hij daarmee. Dus religie zonder Jezus is een groot kwaad. Goed, dat is even een beetje een zijspoortje eigenlijk. We zien dus dat zowel de Joden als de niet-Joden op hetzelfde punt uitkomen. Iedereen is afgesneden van God. Want die zonde die blokkeert onze omgang met God. En dan wordt dus samengevat als volgt, zonder hoop, zonder God, geestelijk dood. Punt. Maar gelukkig, wij staan hier. Ik hoef nog niet naar huis te gaan, jullie weten het. Maar, hè, er staat altijd het mooie maar in de Bijbel. Hoe vaak staat er wel niet in de Bijbel, maar God, puntje, puntje, maar God. Maar God is anders. God is vol medelijden, we lezen het in het volgende vers. Maar God is vol medelijden. Hij wil ons graag vergeven, omdat hij zo ontzettend veel van ons houdt. Daarom heeft hij ons tegelijk met Christus geestelijk levend gemaakt. Prachtige taal. God houdt van ons. Hij wil ons vergeven. Hij wil ook jou vergeven. Hij wil ook voor jou dat contact met hemzelf weer herstellen. En hoe is dat gebeurd? Jezus heeft de weg bereid. Jezus wordt wel het lam van God genoemd, dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij heeft alle zonden van alle mensen weggedragen. En als je hem volgt, dan is ook voor jou het contact met God weer mogelijk. Wat een geweldige troost hebben wij daarin. En in vers 14 tot 16 herhaalt Paulus eigenlijk weer, hè, waar ik het over had, hoe het nu is met ons als we Jezus hebben leren kennen. En daar schrijft hij het als volgt. Jezus heeft ons vrede gegeven. Door zichzelf. Hij heeft van Joden en niet-Joden één volk gemaakt. Eerst stond de wet van Mozes als een muur tussen ons in. We leefden als vijanden van elkaar. Dus hij heeft het over Joden en niet-Joden, waren vijanden van elkaar. Maar hij, Jezus, heeft die muur weggebroken. Hoe? Door als mens voor ons te sterven. Nu gaat het niet langer om de wet, die bestaat uit leefregels waar wij ons moeten houden. Nu gaat het om geloof in Jezus. Zo heeft hij in zichzelf de twee soorten volken, namelijk één met wet en één zonder Godswet, tot één volk gemaakt. Zo heeft hij vrede gebracht. En die twee soorten volken, die nu één volk zijn geworden, heeft hij allebei tot vrienden van God gemaakt. Want door zijn dood aan het kruis heeft hij een eind gemaakt aan de vijandschap. Yes, wat een geweldige boodschap is het toch? Soms gaan we misschien haast vergeten hoe goed het evangelie is. Het is een goede boodschap. Jezus heeft vrede gebracht. Niet alleen tussen Jood en niet-Jood, maar ook tussen God en ons. Want ook die Joden, zei ik al, die hadden ook een muur. Er zat een muur tussen God en Israël in door de zonde die in hen was. Dus Jezus heeft de muur doorgebroken. En één nieuwe mens gemaakt, staat er letterlijk. Hij heeft één volk. Er waren twee volken. Het ene volk had bepaalde voorrechten en alle anderen niet. En nu is die muur weg, doorgebroken door het werk van Jezus. En nu is er nog maar één volk. In de Bijbel staat ook ergens, in Christus is er geen Jood of Griek. Dat is een ander woord voor, zeg maar, onbesnedenen. Dus als we in Jezus zijn, maakt het helemaal niks meer uit of je Jood en Griek bent. We hebben dezelfde voorrechten. Ook wij mogen God leren kennen en ook wij mogen bij hem zijn. Wij mogen hem onze vader noemen. Yes, wat een geweldige boodschap is dat toch. Weet je, er is natuurlijk antisemitisme. Dat is er altijd al geweest. Hoe kan dat nou toch, dat mensen Joden haten? Nou, ik weet niet alle redenen. Ik denk dat er heel veel geestelijke redenen ook zijn. Maar ik denk, een van de redenen is dat mensen zich ergeren dat God nou net dat ene volk heeft uitgekozen. En als het nou ons volk was, oké, dat was misschien nog niet zo erg geweest, maar het is een ander volk. Speciale positie voor een ander volk, dat vinden wij misschien een beetje moeilijk. Ik denk dat het misschien een van de redenen is. Maar antisemitisme is er altijd geweest. En misschien blijft het er ook al altijd tot Jezus terugkomt, weet ik niet. Maar hier staat wat de oplossing is. Jezus brengt de vrede en zorgt dat de muur tussen die twee volken, tenminste tussen het Joodse volk en alle andere volken, dat die weggebroken wordt. Ik denk dat dat de oplossing is voor antisemitisme. De vrede die Jezus brengt. Goed, dus die muur is doorgebroken. We kunnen weer contact hebben met God door Jezus. Wat is nou het gevolg van dit alles? Nou, dat lezen we in vers 18 en 19. En daar staat het als volgt beschreven. Want dankzij hem, dat gaat over Jezus, dankzij Jezus kunnen wij nu allebei, dus Jood en niet-Jood, door één geest dicht bij de Vader komen. Zo zijn jullie dus niet langer vreemdelingen en buitenstaanders. Jullie horen nu bij het volk van God en bij het gezin van God. Weet je waar het allemaal om gaat? Dat wij bij de Vader komen. God, de Vader, onze Vader in de hemel. Dat is waar wij thuis zijn. Dat is wat ons hart geneest. En hier staat ook dat wij door de geest dicht bij de Vader komen. Natuurlijk, Jezus heeft de muur doorgebroken. En dan hebben we de Heilige Geest nodig. Want die geest getuigt met onze geest, zegt de Bijbel, dat wij kinderen van God zijn. Van nature kunnen we dat helemaal niet pakken. Je kunt God niet eens zien, dus hoe kan die je vader zijn? Maar als de Heilige Geest op je blaast, als die bij je komt, dan ineens vat je dat. Ik mag een kind van God zijn, ik mag hem mijn vader noemen. Wat een enorm voorrecht. Wij hebben toegang tot de Vader. Ik heb een keer een uitspraak gehoord. Iemand zei eens, deze planeet is eigenlijk een planeet vol wezen. Iedereen mist die Vader. En we zijn allemaal op zoek naar iets. En we kunnen het vaak niet een naam geven. En mensen proberen hun leven te vullen met meer spullen, of met drugs, of met meer relaties, of meer seks. Of noem maar op wat de mensen allemaal niet verzinnen. Uiteindelijk wat ons hart naar hunkert, is dat contact met de Vader. Dat is wat we nodig hebben. En weet je, ook als christen kunnen wij soms heel dat wel weten in ons hoofd, maar het zinkt niet echt. Mijn opa zei wel eens, het zit een voet te hoog. Het zit hier en het moet daarheen. En dat is een werk wat God doet. Maar ook wij kunnen eraan meewerken. Dus als je dat hebt, en ik heb het zelf ook nodig, dat ik meer besef dat God mijn vader is, dan bid daarvoor. Bid dat God de Heilige Geest aan je geeft. Want door die geest beseffen wij dat. Dus dat is zeker iets om mee te nemen. En ik denk ook, ik heb er wel eens over nagedacht, wat als wij nu allemaal heel diep in ons hart zouden beseffen, ik ben een kind van God en niemand kan dat ooit veranderen. Ik denk dat wij een totaal andere kerk zouden zijn. Echt waar. Dat denk ik. En het gaat ook over mezelf. Ik heb het niet tegen jullie allemaal. Ik sta er toevallig een halve voet hoger, maar daar gaat het niet om. Hetzelfde schuitje. Als wij dat meer zouden beseffen, mensen, dan zou je geen angst meer hebben voor wat mensen van je denken. Want waarom zou je? Je zou veel vrijmoediger worden, daar ben ik van overtuigd. Je zou veel meer geloof hebben, als je weet dat God je vader is en hoeveel macht hij heeft. Waarom zou je dan twijfelen aan iets wat hij niet zou kunnen doen? Toch? Dus ik denk dat dat echt super belangrijk is, dat wij dat meer gaan beseffen. Dus laten we daar ook om bidden. Ja, laten we dat nu gaan doen. Amen. Nou, Vader in de hemel, wij danken u dat u uw enige geboren zoon, Jezus Christus, heeft gestuurd om die muur te doorbreken. Heer, er is nou geen belemmering meer. Er is geen muur meer die ons scheidt. Nee, wij mogen zomaar vrijmoedig tot u komen en u met onze Vader. En misschien zit je hier en heb je hem nooit als Vader leren kennen. Misschien is die muur er nog steeds voor jou. Dan wil ik voor je bidden dat je Jezus aan mag nemen. En het geloof is een geschenk van God. Hij wil het jou op dit moment geven. Misschien snap je het niet en dat geeft helemaal niks. Het gaat toch ons verstand te boven. Maar misschien voel je in je geest dat het waar is. Dan nodig ik je uit. Neem die hand van God aan. En Heer Jezus, wij willen u bedanken dat u die weg vrijgemaakt hebt. Dat u door die onneembare barrière heen gebroken bent. Heer, dat is zoiets geweldigs. Wij danken u daarvoor. Wij willen u lofprijs geven daarvoor. Dank u wel dat wij toegang hebben tot het vaderhart van God. Dat u werkelijk een goede vader bent. Dat u goed bent in alles wat u doet. Wij danken u daarvoor, Heer Jezus. Heer, en wij bidden ook, Heilige Geest, kom. Heer, wij willen dieper beseffen wat het betekent dat wij een zoon of een dochter van u zijn. En dat niemand ons uit uw hand kan stelen. Dat wij voor eeuwig geborgen zijn in die eeuwige vaderarmen van u. Ja, Heer, dat is wat ons thuis is. Dat is wat ons hart verlangt, waar we naar hunkeren. Of we nou beseffen of niet, dat is ons thuis. Heer, wij danken u dat we bij u thuis mogen komen. Heer, we geven u daarvoor lofprijs en eer. Amen. Yes. Wij mogen het avondmaal gaan vieren. Hoe mooi is dat? Even kijken hoor, er staan hier tafels. Daar ziet u een bekertje op staan met wijn. Druivensap is het eigenlijk. En een matse erbovenop. Dus jullie mogen die één voor één gaan ophalen. Ze zijn allemaal coronaproof neergezet. Dus ga je gang. Achter staat ook nog een tafel. Hier staat volgens mij nog iets. Ja. Ik wil vragen om nog heel even te wachten, dan spreek ik een gebed uit. Ja, Heer Jezus, we willen u bedanken. U heeft die muur doorgebroken, maar uw lichaam werd letterlijk daardoor gebroken. Dat heeft u alles gekost. Heer, en als wij dit brood eten en breken, dan willen we eraan denken dat u dat deed voor ons. Dat u uw eigen lichaam liet breken, letterlijk. U heeft een afschuwelijke dood gestorven voor ons om die muur te doorbreken. Heer, en wij willen dat gedenken. We willen het nooit vergeten wat u deed voor ons. Dank u wel daarvoor. Amen. Ja, Heer, wil u danken zoals natuurlijk brood ons lichaam voedt. Ja, zo wil uw geest ons voeden en wilt u ons nieuw leven geven, elke dag opnieuw. Heer, we danken u ook dat we de wijn mogen drinken. Dat is een teken van uw bloed. Heer, zoals wijn rood is, zo was ook uw bloed rood. Heer, daarom is het een teken van wat u deed voor ons. U liet uzelf slaan voor ons. U werd dat lam dat geslacht is. Ongelooflijk. Heer, en we willen ook opnieuw daaraan denken dat u uw leven voor ons uitgoot en in onze plaats stierf. In Jezus' naam. Amen.